Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Gemeente, laten we dat doen met het zingen van Psalm 45, het eerste vers. Beleiden gemeente het christelijk geloof. Vanavond in dit nabetrachtingsuur doen we dat met artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 24. En we zingen daarna het vijfde vers van Psalm 45. O dochter, hoor en zie en neig uw oren, verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren, uw vaders huis, uw volk. En wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. Het vijfde vers van Psalm 45. Na de belijdenis van het christelijk geloof. Met artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven en belijden, gemeente, met mond en hart. Dat het waarachtig geloof. dat in de mens gewerkt wordt en is door het geloof in het woord van God en de werking van de Heilige Geest, hem wederbaart en maakt tot een nieuwe mens en doet hem leven in een nieuw leven en maakt hem vrij van de slavernij der zonde. Daarom is het zo ver vandaan dat dit rechtvaardigmakend geloof de mensen zou doen verkouden, verkillen in een vroom en heilig leven, dat ze daarentegen zonder hetzelfde nimmer meer iets zouden doen uit liefde tot God, maar alleen uit liefde tot zichzelf en uit vrees om verdoemd te worden. Zo is het dan onmogelijk dat dit heilig geloof leeg zou zijn in de mens. Aangezien we niet spreken van een ijdel, een leeg geloof, maar van zulk een, het welk de schrift noemt, een geloof dat door de liefde werkt, dat de mens beweegt om zich te oefenen in de werken die God in zijn woord geboden heeft. Welke werken, als ze voortkomen uit de goede wortel van het geloof, goed en bij God aangenaam zijn, aangezien ze alle door zijn genade geheiligd zijn. Intussen komen ze niet in rekening om ons te rechtvaardigen, want het is door het geloof in Christus dat we gerechtvaardigd worden, ook eer wij goede werken doen. Anders zouden ze niet meer kunnen goed zijn, evenmin als een vrucht van de boom goed is, goed zijn kan voordat de boom goed is. Zo doen we dan goede werken, maar niet om te verdienen. Want wat zouden we verdienen? Ja, we zijn in God gehouden voor de goede werken die wij doen en niet Hij in ons. Aangezien Hij het is die in ons werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Laat ons dan letten op wat er geschreven staat in Lucas 17. Wanneer je zult gedaan hebben al wat u bevolen is, zo zegt, we zijn onnutte dienstknechten. Want we hebben maar gedaan wat we schuldig waren te doen. Intussen willen we niet loochenen dat God de goede werken beloont. Maar het is door zijn genade dat hij zijn gaven kroont. Voorts, al is het dat we goede werken doen, zo gronden we toch onze zaligheid niet daarop. Want we kunnen geen werk doen of het is besmet door ons vlees en ook zelfs strafwaardig. En al konden we er één voortbrengen, zo is toch de gedachte van één zonde genoeg dat het door God zou verworpen worden. Alzo dan zouden we altijd in twijfel staan, herwaarts en derwaarts drijvende, zonder enige zekerheid. En onze arme gewetens zouden altijd gekweld worden, indien ze niet steunden op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker. Amen.
Thank you.
Wij lezen, gemeente, de Heilige Schrift opnieuw in het boek van de Psalmen. Vanavond Psalm 89. Psalm 89 is de lezing van de Heilige Schrift. Dat is een onderwijzing van Ethan de Ezrahiet. Ik zal de goedertierenheid des Heren eeuwig zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekend maken van geslacht tot geslacht. Want ik heb gezegd, uw goedertierenheid zal eeuwig gebouwd worden. In de hemelen zelf hebt gij uw waarheid bevestigd, zeggende, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene. Ik heb mijn knecht David gezworen. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Daarom loven de hemelen uw wonderen, o Heere, ook is uw getrouwheid in de gemeente der heiligen. Want wie mag in de hemel tegen de Heere geschat worden? Wie is aan de Heere gelijk onder de kinderen der sterken? God is grotelijks geducht in de raad der heiligen en vreselijk boven allen die rondom hem zijn. O Heere, God der heerscharen, wie is als gij, grootmachtig, o Heere, en uw getrouwheid is rondom u. Gij heerst over de opgeblazenheid der zee. Wanneer haar baren zich verheffen, zo stilt gij ze. Gij hebt Rahab verbrijzeld als een verslagene. Gij hebt uw vijanden verstrooid met de arm uwer sterkte. De hemel is uwe, ook is de aarde uwe. De wereld en haar volheid, die hebt gij gegrond. Het noorden en het zuiden, die hebt gij geschapen. Tabor en Hermon juichen in uw naam. Gij hebt een arm met macht. Uw hand is sterk. Uw rechterhand is hoog. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheden van uw troon. Goedertierenheid en waarheid gaan voor uw aangezicht heen. Welgelukzalig is het volk, het welk het geklank kent, o Heere. Ze zullen in het licht van uw aanschijn wandelen. Ze zullen zich de ganse dag verheugen in uw naam en door uw gerechtigheid verhoogd worden. Want gij zijt de heerlijkheid van hun sterkte en door uw welbehagen zal onze hoorn verhoogd worden. Want ons schild is van de Heere en onze koning is van de heilige Israëls. Toen hebt ge in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held, ik heb een verkoren uit het volk verhoogd. Ik heb David mijn knecht gevonden, met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd, met welke mijn hand vast blijven zal, ook zal mijn arm hem versterken. De vijand zal hem niet dringen, de zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken, want ik zal zijn wederpartij dus verpletteren voor zijn aangezicht, en die hem haten zal ik plagen. En mijn getrouwheid en mijn goedertierenheid zullen met hem zijn, en zijn hoorn zal in mijn naam verhoogd worden. En ik zal zijn hand in de zee zetten en zijn rechterhand in de rivieren. Hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen van mijn heil. Ook zal ik hem ten eerst geboren zoon stellen, ten hoogste over alle koningen der aarde. Ik zal hem mijn goedertierenheid in eeuwigheid houden en mijn verbond zal hem vast blijven. En ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen. Indien zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn rechten niet wandelen, indien zij mijn inzettingen ontheiligen en mijn geboden niet houden, zo zal ik hun overtreding met roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen. Maar mijn goedertierenheid zal ik van hem niet wegnemen en in mijn getrouwheid niet feilen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen, en wat uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. Ik heb eens gezworen bij mijn heiligheid, zo ik aan David liege. Zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn, en zijn troon zal voor mij zijn gelijk de zon. Hij zal eeuwig bevestigd worden gelijk de maan, en de getuige in de hemel is getrouw. Maar gij hebt hem verstoten en verworpen. Gij zijt verbolgen geworden tegen uw gezalfde. Gij hebt het verbond van uw knechten niet gedaan. Gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde. Gij hebt al zijn muren doorbroken. Gij hebt zijn vestingen neergeworpen. Allen die de weg voorbij gingen, hebben hem beroofd. Zijn naburen is hij tot een smaad geweest. Gij hebt de rechterhand van zijn wederpartij dus verhoogd. Gij hebt al zijn vijanden verblijd. Gij hebt ook de scherpte van zijn zwaard omgekeerd en hebt hem niet staande gehouden in de strijd. Gij hebt zijn schoonheid doen ophouden. Gij hebt zijn troon ter aarde neergestoten. Gij hebt de dagen van zijn jeugd verkort. Gij hebt hem met schaamte overdekt. Hoe lang, o Heere, zult ge u steeds verbergen? Zal uw grimmigheid branden als een vuur? Gedenk van hoedanige eeuw ik ben. Waarom zoudt ge aller mensen kinderen te vergeefs geschapen hebben? Wat man leeft er, die de dood niet zal zien, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld van het graf? Heere, waar zijn uw vorige goede tierenheden die gij David gezworen hebt bij uw trouw? Gedenk, Heere, aan de smaad van uw knechten, die ik in mijn boezem draag van alle grote volken. Waarmede, o Heere, uw vijanden smaden, waarmee ze de voetstappen van uw gezalfde smaden. Gelooft zij de Heere in eeuwigheid. Amen. Ja, amen. Tot zover gemeente Psalm 89. Laten we nu bidden gaan en de Heere vragen om zijn zegen in deze dienst. Onze voorbeden geldt onze zuster De Korte van Moord. Heeft de grote teleurstelling met haar man moeten ervaren, gemeente. De kuur die ze kreeg heeft niet het effect gegeven wat gehoopt werd en waarvoor gebeden werd. Wel zal er nu nog ten laatste een andere kuur, een hormoonkuur, gegeven worden. Alle reden om onze zuster en haar man in het gebed te gedenken. Laten we bidden, gemeente. U Heere gaat met ons uw weg. En daar kunnen we zo onze eigen gedachten over hebben. Onze wensen. Onze voornemens dikwijls ook. En we zijn het wel gewoon om, wanneer we plannen ontwikkelen en met elkaar dingen afspreken en in onze agenda plaatsen, om daarbij te zeggen Deo volente. Zo de Heere wil en wij leven. Heere, geef dat we dat ook terdege beseffen. Dat we van u in alles afhankelijk zijn. Wellicht met goede moed heeft onze zuster De Korte samen met haar man de weg gezocht en gegaan om deze laatste kuur die ze kreeg te ontvangen. In de hoop dat er een goed effect ontvangen zou worden. En nu hebben ze vernomen, Heere, dat dat niet het geval is. En we brengen haar en hen samen vanavond bij u. Heere, moeiten en zorgen worden hen en vele anderen in onze gemeente weliswaar, maar ook aan hen wordt ze niet onthouden. Geef, Heere, dat ze hun weg mogen wentelen op u. En daar hebt u een belofte aan verbonden. Indien u uw weg op mij wentelt, dan zal ik het maken. Dan zal ik het doen. Dan zal ik voorgaan in de weg die je gaan moet. En dan mag je je voetstappen in mijn treden zetten. Heere, laat het zo mogen zijn. Opziend tot u. Niet wetend hoe het vervolg is, maar wel wetend dat in uw voorzienigheid, Heere, alle dingen zijn bepaald. Gedenk ze zo, naar ziel en lichaam, met de troost en de kracht die bij u voorhanden is, Heere. En zo zijn er ongetwijfeld nog vele anderen in de gemeente die met zorgen moeten leven. Daar waar een ernstige ziekte is, een aandoening die op dit moment wellicht zich stilhoudt, maar waarvan we toch weten dat ze sluimert in ons lichaam. Of wanneer er moeite en zorgen zijn in psychische zin, waarin het leven voor ons moeilijk geworden is en allerlei duisternissen er zijn, Heere. Wanneer de dingen zich laten vergelijken met bergen waar we tegenop zien. En elke dag van ons een beklimming vergt die onze krachten te boven gaat. Zorgen, Heere, over onze kinderen die wegen gaan terwijl we het zo graag anders zouden zien. Zorgen van jongeren die misschien wel eenzaam zijn omdat hun omstandigheden uitzonderlijk zijn. Ach, Heere, we behoeven het allemaal niet specifiek te noemen. We mogen zelfs op dit moment, terwijl we als gemeente tot u komen, we mogen heel stil voor onszelf heen onze persoonlijke zorg aan u, de Heere, bekendmaken. Opdat ons gebed, samen met het gebed van de gemeente, in onze stille verzuchting mag opklimmen voor uw heilig aangezicht. Zoals wierook. De wierook die in de tempel enkele malen per dag werd gesprengd en waarvan de geur ten hemel steeg. Heere, wilt u tonen dat u van ons af weet in moeitevolle omstandigheden en in zegenrijke wegen die we mogen gaan, Heere. Want om in voorspoed dankbaar te zijn, oprecht dankbaar, waarlijk dankbaar, is minstens zo moeizaam. En daar is evenzeer genade voor nodig. En zo bidden we, Heere, voor alle omstandigheden in de gemeente. Dan bidden we ook voor de gemeente als zodanig, Heere. Ook deze dag is er weer een gastpredikant, bij gebrek aan een eigen dienaar van het woord. Heere, u kent ongetwijfeld, u weet het en laat het er maar zijn, de verzuchting binnen de gemeente om een eigen dienaar te mogen ontvangen. Laat dat ook zo mogen leven, Heere. Terwijl we tegelijkertijd beseffen dat we geen dominee verdienen. Evenmin als een predikant de gemeente verdient. Maar wat zou het een voorrecht zijn, Heere, wanneer er weer een eigen dienaar aan de gemeente verbonden mag worden. Die de gemeente in de grazige weide van uw woord mag voorgaan. En in het openbare bij de huizen uw woord mag verkondigen. Wilt u er genadig in voorzien, Heere? En wilt u ook dan met de broeders van de kerkenraad zijn die daarin hun eigen verantwoordelijkheid hebben om zich daarop te bezinnen, ook biddend. En wellicht straks ook weer een voorstel aan de gemeente te doen. Mogen we zo leven van het wonder. En dat gaat altijd samen met het besef van het gebrek aan verdiensten. En dat behaagt u, Heere, dat behaagt u. Een verbroken hart en een verslagen geest. En nu zijn we vandaag opnieuw in de kerk gekomen. Nadat vanmorgen niet alleen de bediening van uw woord, het hoorbare woord, verkondigd werd, maar ook het zichtbare woord in de gestalte van het heilig sacrament een plaats had. Het brood werd gebroken, de wijn werd genuttigd en dat alles als een teken en zegel, Heere, van de gebrokenheid van uw lichaam en de vergieting van uw dierbaar bloed tot reiniging van onze zonden en tot verzoening van verloren zondaren met u, de heilige God. En een deel van de gemeente kwam aan en een ander deel van de gemeente bleef zitten. En de jongens, onze jongens en meisjes, Heren, die waren er ook getuigen van. Ze hebben nog geen kerkelijk recht. Maar geef dat ook zij het gezien hebben, want het is een zichtbaar teken. En het brood werd gebroken. En de wijn werd geschonken. Laat dat ook onze kinderen mogen aanspreken, Heren. En laat er iets van het besef van eerbied en heilige verwondering ook in hun jonge harten zijn. Dat u het ook zichtbaar maakt. Dat u een God van genade en ontferming bent. Bij u is zaligheid voorhanden. Voor ouderen en voor jongeren. Voor degene van onze gemeente in wie leven de schaduwen langer worden. Maar ook van onze jongens en meisjes die nog maar aan de poort van het leven staan. En we hebben het allemaal nodig, Heren, om bediend te worden uit de volheid van de Heer Jezus Christus. En wanneer we nu aan het avondmaal zaten, Heren, dan weet u hoe het lag. Of we er iets waarlijk van mochten zien, mochten smaken en proeven. Dat u goed bent, dat u een God van goedertierenheid bent. En dat uw goedertierenheid zelfs beter is dan het leven. Ja, zelfs zo. En in onze beste momenten mogen we het zo zeggen. Wanneer u zo dichtbij komt, heren, dan kan het zo zijn. Dat er een heimwee en een verlangen ontstaat. Om u van aangezicht tot aangezicht te zien. Want hier is het geloof nog zo onvolkomen. En hier is de strijd tegen de boze. En hier zijn de aanvechtingen van de duivel. Ze zijn er, heren. En het is allemaal zo tekort. En we zijn zo vleeselijk en onder de zonde verkocht. Ach, werd ik derwaarts weergeleid. Dan kunnen we wel eens terugzien naar momenten dat u onze ziel lieflijk omhelsde, heren. Maar u bent toch dezelfde. Wilt u het nog doen? En zo bidden we voor ieder van de gemeente, heren. U kent ieder van ons. Laat toch niemand onbekeerd blijven. En waar we u nog niet kennen, waar de gemeenschap met u voor ons totaal onbekend is, heren, geef dat het onmogelijk is om gerust verder te leven. Maar maak ons heilig onrustig door het werk van uw genade en van uw geest. Van die geest, heren, die naar de belofte van de Heer Jezus gekomen is om te overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Wilt u zo uw werk doen in het midden van de gemeente. En dan wilt u ieder van ons opzoeken, heren. Als vermaning nodig is, doe het maar, doe het maar. Als het onze moet worden afgebroken, als we door onze eigen steunsels moeten heen zakken, o heren, doe het maar. U, de grote held, met het zwaard van uw woord, dring in tot in ons binnenste. En waar we mogen worden opgebouwd, wanneer we ineengezonken zijn, wanneer we aan uw voeten liggen, dan mag het klinken, vrees niet. Vrees niet, want ik ben de levende en ik ben de eerste en ik ben de laatste. En ik ben dood geweest, maar zie, ik leef tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. O heren, wat kan er, het zal maar op ons afkomen. Wat kan er een opzien zijn tegen de dood? Wanneer ons leven wordt afgebroken, maar dan te weten dat u de sleutels hebt. En dat u zelf tot in de dood en de duisternis en de hel bent geweest. En voor ieder die in u is, heren, wordt die deur hermetisch gesloten. Omdat u er was. Maar zo niet, zo niet. Ach, o heren, dan zal het tegengestelde de werkelijkheid zijn. Wanneer we blijven wie we zijn, laat het toch zo niet zijn. Zo bidden we voor onszelf en voor elkaar. We dragen, heren, onze samenleving aan u op. Ook in deze gedenkdagen. Vandaag wordt de Holocaust herdacht. Dat verschrikkelijke gebeuren van zoveel tientallen jaren geleden. Toen het bleek, wat ook heden ten dagen ook op verschillende plaatsen blijkt, dat de mens voor de mens een wolf is. O God, heren, waar er littekens zijn, wilt u troost en kracht geven. U bidt u, heren, voor alle moeitevolle omstandigheden in deze wereld. Wilt u de oorlogen doen ophouden? Wilt u uw rijk van vrede doen komen? U, Heere Jezus Christus, die deze geschiedenis heen stuurt naar uw toekomst. Laat er vanuit uw kerk het gebed zijn, de geest en de bruid. Ze zeggen, kom, Heere Jezus, ja, kom spoedig. We bidden u ook voor hen, en dat zijn de ouderen, die in deze nieuw begonnen week wellicht heel sterk terugdenken aan wat in 1953 plaatsvond, nu 70 jaar geleden. Toen de waterstromen de akkers overspoelden en de dijken doorbraken. Toen familie en vrienden wellicht zijn omgekomen. En velen van onze bekenden. Heren, zo'n ramp is sindsdien althans onder ons niet meer geweest. En daar danken we u voor. Maar laat het een spoorslag zijn. Ook dat weer. Om veiligheid in uw beschutting te zoeken. Zo bidden we voor onszelf en voor elkaar. En we bidden om uw Heilige Geest, opdat Hij vanavond in ons midden zal zijn, in de bediening van uw woord. Verhoor ons genadig, schenk ons uw zegen, en dat om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 89. Psalm 89, de versen 2 en 9. Ik heb dit als uw taal een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling, die steeds mijn oog bewaakt. 2 en 9. En straks na het amen van de prediking uit dezezelfde psalm, de versen 3 en 7. Nu de versen 2 en 9 van Psalm 89. Ik bedien u, gemeente, vanavond het woord van de Heere opnieuw uit Psalm 45. En wel de versen 4, 5 en 6. Psalm 45, het vierde tot en met het zesde vers. Laten we deze psalm nog een keer lezen en dan de versen 1 tot en met 6. Het is een onderwijzing, een lied der liefde, voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Shoshanim. Dat is op de leliën. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen van een vaardig schrijver. Gij zijt veel schoner dan de mensen kinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft God u gezegend in eeuwigheid. En dan onze tekst. Gort uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijd voorspoedig in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp. Volken zullen onder u vallen. Ze treffen in het hart van des konings vijanden. Psalm 45, de versen 4, 5 en 6. Geliefde gemeente, het gebeurde vanmorgen. Vanmorgen, zo tegen het eind van de dienst. De bediening van het sacrament was afgesloten voor deze zondag. De gasten van de laatste tafel waren weer terug op hun plaatsen. En toen lazen we nog het slotgedeelte van het formulier. Misschien hebt u het wel als niet veel meer dan als een formaliteit ervaren. We kennen de woorden wel waarmee het gebeurt. Een soort dankzegging met enkele fragmenten uit Psalm 103 en uit de brieven van het Nieuwe Testament. Vanavond wil ik er toch nog aandacht voor vragen. Voor een enkele zinsnede daarvan. Het slot. Nee, dat waren niet de woorden van de dienaar alleen. Maar het waren woorden van de gemeente. In ieder geval van hen die eerder die dienst aan de tafel zaten. Want het was een belijdenis, gemeente. Een gelofte. Een persoonlijke gelofte aan de Heere. Een toezegging ook. Een toezegging aan hem. En dat hebben we ook nog gebeden daarna. In dank voor de gave van zijn zoon. En in dank voor zoveel genieting aan de tafel. En daarom klonken deze woorden. Nu zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen, zo eindigde het. Het zal waar en zeker zijn. Mijn mond en mijn hart zullen uw lof verkondigen. Van nu aan. Deed u het? Deed je het al? Thuis? En ik vraag dat met name aan hen die aan tafel zaten. Deed u het? Het zij uit de volheid van je gemoed. Het zij misschien in schroomvalligheid, omdat je je hart er zomaar niet bij kon krijgen, maar dan toch. Want je had het beloofd. Je had het toegezegd aan de Heere. Van nu aan zal mijn mond en mijn hart de lof van de Heere verkondigen. Ja, tot in eeuwigheid. Daar klonk iets in door van de verwachting en de hoop om het ooit volkomen te mogen doen. Gemeente, wie het wel deed, de dichter van Psalm 45. Zijn psalm is immers één lofbetuiging aan God. De Heere, zijn koning. Zo begint de psalm, we lazen het, ik lees het nog een keer voor. Mijn hart, datzelfde hart als wat in die gelofte aan de orde kwam. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is als de pen van een waardig schrijver. Tot het einde toe, vers 18. Ik zal uw naam doen gedenken, van geslacht tot geslacht. Daarom zullen de volken u loven, eeuwig en altoos. En alle verzen daartussen. Dat brengt me, gemeente, bij onze tekst. De versen 4, 5 en 6. En ik noem ze zo samen een lofzang op de grote koning. Een lofzang op de grote koning. Drie dingen. De koning in zijn kracht. De koning in zijn strijd. De koning in zijn overwinning. Een lofzang op de grote koning. De koning in zijn kracht, in zijn strijd en in zijn overwinning. Een lied is het dus. Een lofzang. Deze psalm. Ja, en dan is het, gemeente, niet alleen een lied waarin het over de Heere, over de koning gaat, waarin zijn roem geprezen en zijn lof verhoogd wordt. Maar in die lofprijzing spreekt de dichter de Heere ook zelf aan. Lees maar vanaf vers 3. Gij, tweede persoon enkelvoud, gericht op de Heere, op die held. Ge zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft God u gezegend in eeuwigheid. De dichtergemeente, we hoorden er vanmorgen al iets over, is onder de indruk van de persoon en de eigenschappen van deze koning. Uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon van mensen ver te boven. Uw schoonheid is zo groot, ze is onvergelijkbaar met die van welk mens dan ook. En uw genade is zo overvloedig, ze is zelfs uitgestort. En wij zingen dan op uw lippen, maar in de psalm zelf staat in uw lippen. Te midden van uw lippen, wat vanuit uw lippen gezegd wordt, dat is vol van genade en heerlijkheid. En de zegen waarmee u gezegend bent en waarmee u ook uw zegen geeft, die is eeuwig en overstelpend. Voelt u het mee, gemeente? Daar trilt een hart. Daar resoneert een ziel. Daar is de weerklank van binnen. Kent u het? Ook vandaag. In verwondering. Vanwege zulk een God. Die vol van genade en zegen is. Een gemeente die die genade en zegen ook wil delen. Met verloren zondaren. We mogen het toch wel zeggen, gemeente. Wat een machtige en heerlijke koning heeft Gods volk. Wat een schone en begerenswaardige zaligmaker heeft de gemeente Gods, de kerk des Heren. Gemeente, er is geen volk dat zo'n koning heeft. Wel, daar is deze dichter hartelijk van overtuigd. En daar zingt hij van de schoonheid van deze koning en bruidegom. Die vol van genade en zegen is. En die zich ook kenbaar maakt als een held. Als een die strijdbaar is. Die vol van kracht en van majesteit is. En hij gaat hem aanroepen. Meer dan dat. Hij gaat hem toeroepen. Hij roept hem op. Om het te tonen dat hij zulk een held en zo'n koning is. O held, gort uw zwaard aan uw heup. Gemeente, vanmorgen horen we het al, maar ik wil het vanavond nog wel eens wat extra nadrukkelijk zeggen. Over wie gaat het? Gemeente, in nieuwtestamentisch licht valt over deze voluit messiaanse psalm. Want van wie anders kan het van een aardse koning gezegd worden? Wat we bijvoorbeeld lezen in vers 7. Uw troon, o God, is eeuwig en altoos. Wel nee. Tronen storten ineen. Kronen worden afgestoten. Maar deze. Uw troon, o God, is eeuwig en altoos. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtmatigheid. En in het laatste vers Van wie kan het gezegd worden? Van welke aardse koning? Ik zal uw naam doen gedenken. Van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen de volken u loven. Eeuwig en altoos. Christus. Hij is het. Hij treedt hier nog in de schaduw, zeker. In de beeldenrijkdom van het Oude Testament. Maar hij treedt hier naar voren. En hij maakt zich kenbaar als de koning van zijn volk. Bekend gemeente is de geschiedenis van dominee Kolbrugge, zo'n kleine 200 jaar geleden. Hij is in 1829 op een studie over juist deze psalm gepromoveerd tot doctor in de theologie. Hij was een groot kenner van de Oosterse talen en met bekwaamheid en overtuiging heeft hij deze psalm uitgelegd in zijn wetenschappelijke studie als een bruiloftslied van Christus en zijn gemeente. Hoewel de hooggeleerde heren van de universiteit, de professoren, hem hierin tegenstonden, promoveerde hij op deze studie met lof en hij schaamde zich niet voor Christus en zijn gemeente. Psalm 45. En ik zei het al, waarin de beloofde Messias naar voren treedt. Over hem gaat het. Ja, dan ook in vers 4. God, uw zwaard aan uw heup, o held. Uw majesteit en uw heerlijkheid. Een held. Werkelijk. Niemand meer dan hem. En we zongen ervan. Daar is het God de Vader. Die op zijn zoon ziet en het van hem zegt. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. Ik heb David, deze grote Davidzoon, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. En hem met heilige zalf aan mij en het rijk verbonden. En dan mogen we ons wel afvragen, wanneer gebeurde dat dan? Wat is dat voor een aanstelling? Wel gemeente, ik zou daar drie dingen over willen zeggen. Deze oude psalmwoorden in psalm 89 die we lazen, maar evenzeer in psalm 45, wijzen op datgene, dat is het eerste wat ik zeggen wil, die wijzen op datgene wat in de stilte van de eeuwigheid plaatsvond. En dat betekent dus, gemeente, toen er van u en mij nog geen sprake was. Toen de mens nog niet eens geschapen was en dus toen hij ook nog niet gevallen was. Wat er hier staat over die held, gemeente, dat wijst op de eeuwige raad van God. Waarvan het initiatief dus geheel ligt bij de soevereine God. En dat betekent dus dat de weldaden en de voorrechten die hier in deze psalm en ook in psalm 89 bezongen worden, gemeente, daar is van mij werkelijk helemaal niets bij. Het ging helemaal uit van de drie enige God. Wanneer? Nou, de Bijbel zegt ons daar wel iets over. Het is, alsof op een aantal plaatsen, niet zo heel veel, maar op een aantal plaatsen als het ware de kier van de hemel, de deur van de hemel op een kier gezet wordt. En de Heer het in zijn openbaring toestaat dat mensen van deze aarde en dat met name zijn kinderen een ogenblik mogen inblikken in datgene wat in de diepte van de eeuwigheid heeft plaatsgevonden. En dat was toen God de Vader zijn Zoon bereid gevonden heeft om zaligmaker van zondaren te zijn. Ja, zaligmaker, maar ook bestrijder. Bestrijder van de vijand. Hij die de duivel, de vijand, te lijf gegaan is, een heilige oorlog heeft gevoerd. En met deze typering, gemeente, wijs ik impliciet op dat kostelijke boek van John Bunyan, een Holy War, de heilige oorlog, Waarin heel omstandig en heel bijbels iets gezegd wordt over dat wat het betekent dat de zaligmaker van Gods kerk een koning en een held is. Mensenziel, die schitterende stad, schepping van de Heere, had zich verslingerd aan de boze. En nu kwam er één uit de hemel, prins Emmanuel, om de boze te bestrijden en stad mensenziel te bevrijden uit de kluisters van de boze. En de Heer Jezus, de Zoon van God, jongens en meisjes, heeft dat in de eeuwigheid al toegezegd aan zijn Vader. Die bekende tekst uit Psalm 40. Ik kom om uw wil te doen. En wat wonderlijk is, Adam en Eva, die mens die goed geschapen is door de Heere, ze waren gemeente nog maar net uit de gemeenschap met de Heere uitgevallen. Of de Heere ging het ze bekendmaken. In die eerste belofte, de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten. Ik zal ervoor zorgen dat er één zal komen die de vijand bestrijden zal en hem overwinnen zal. De Heere Jezus, hij is de held. Gemeente, en hij is de held van eeuwigheid. Door zijn Vader aangesteld om die held te zijn. Om de strijd te voeren. En hierin voelt u het. En ik mag het u aanzeggen, gemeente. In de verkondiging van het evangelie uit dit woord. Diep uit het Oude Testament. Hierin ligt de zaligheid van Gods kerk. Het zou best kunnen zijn dat de dingen die vanmorgen aan de orde waren, dat ze voor u te hoog waren. En dat je moest verzuchten. Ik kan er niet bij. Het is allemaal zo hoog. Hoe zal ik erbij kunnen? Wel, gemeente, de staat van Gods kerk is niet afhankelijk van de stand van haar ziel. De zaligheid van Gods kerk ligt buiten haar. En het staat oprecht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren, omdat in de eeuwigheid, in de raad van God, Christus zich al bereid heeft verklaard held voor zijn gemeente te zijn. En door zijn hand zal het welbehagen van de Heere voorspoedig voortgaan. Nou, dat is het eerste. Het ligt in de eeuwigheid werkelijk al vast. Maar, en dat is het tweede, het moest natuurlijk wel gaan plaatsvinden. En het heeft plaatsgevonden. Dit woord uit het Oude Testament, we zouden dat zelfs kunnen verstaan, gemeente, als een roep. Een roep om de komst van de Heere Jezus op aarde. Hier, deze dichter die vele eeuwen leefde voordat de Heere Jezus geboren is. Hij roept als het ware Christus, de beloofde Messias, uit de hemel naar de aarde. Gort uw zwaard aan uw heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. We komen dat op meer plaatsen in de schrift tegen. Ik denk aan het woord van Jesaja. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Onder de vromen van het Oude Testament is er in alle tijden, gemeente, een smachtend verlangen geweest naar de komst van hem die beloofd was. Om zijn volk te verlossen van de vijanden en van al hun ongerechtigheden. En we komen ze tegen. We komen ze tegen. De vromen op de grens van het Oude en het Nieuwe Testament. Zacharias, die zingt over de komende zaligmaker, opdat hij gedachtig zou zijn aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij aan Abraham gezworen had. Het was toch beloofd? Zacharias, die er zicht op ontvangt dat het nu aanstond zal gaan gebeuren. Hij zingt ervan. En Simeon, die man rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de verlossing van Israël en die de belofte had ontvangen dat hij niet zou sterven voordat hij de Christus des Heren zou zien. En de oude Anna, die sprak tot allen in Jeruzalem en die de verlossing verwachten. Ze waren er, die hunkerend uitzagen naar de vervulling van Gods belofte. En hij is gekomen. Hij is gekomen. Hoe? Ach, het zag er niet naar uit. Als een kind, klein en teer. En toen hij volwassen geworden was, wel, in de ogen van de mensen had hij geen gedaante of heerlijkheid. Hij was veracht en de onwaardigste van de mensen. Maar wat schriftgeleerden en fariseeën in hem niet zagen. En wat het grootste gedeelte van de scharen niet heeft verstaan. Gemeente, hij was het toch. De beloofde koning. Gekomen om de wil van zijn vader te doen tot het einde toe. Om de werken van de duivel te verstoten. Om de boze te bestrijden en te overwinnen. En om de kop van de slang te vermorzelen. En zo te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En ons formuliergemeente heeft het ons vanmorgen gezegd. Wanneer het blijken ging, toen hij echt de held was, de overwinnaar over de boze, die de kop van de slang daadwerkelijk vermorzeld heeft, het was toen hij het, ach, de man van smarten, aan het kruis hing. Maar toen hij het, komend uit de diepe duisternis van de Godverlatenheid, het heeft uitgeroepen, tetelestai, het is volbracht. En de woorden die ons formulier daaraan wijdt, je moet het nog maar eens nalezen, zijn zo diep en zo echt. Toen heeft hij het verbond der genade en der verzoening. En dan staat er, hij heeft het besloten. Dat betekent, hij heeft het gefundeerd. Hij heeft het gegarandeerd. Hij heeft het rechtsgeldig gemaakt. En toen hij ten hemel voer, toen heeft hij zijn bloed meegenomen. Het bloed der verzoening. En zijn vader heeft het geaccepteerd. En die heeft het gezegd toen hij ten hemel voer vol eer. Mijn zoon, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik al uw vijanden gezet zal hebben. Als een voetbank aan uw voeten. En zo gemeente, zo mogen we het zeker zeggen. Deze held, deze koning, hij heeft het betoond. Hij is een held met kracht. En dit gebed van de dichter van Psalm 45 is zeker verhoord. De Heere Jezus heeft het betoond dat hij de van God gegeven held is. De koning in zijn kracht. Maar, en dat is dan de derde en dan kom ik aan mijn tweede gedachte. Maar daarmee gemeente is onze tekst nog niet uitgeput. Want de roep tot deze koning, gort uw zwaard aan uw heup, o held. Die roep die klinkt toch nog, of niet? Ze klinkt boven het Oude Testament en zelfs boven het Nieuwe Testament uit. Ze roept niet alleen om de komst van de beloofde held met het oog op de verwerving van de zaligheid. Maar het volk voor wie de Heer Jezus zijn strijd op aarde geleverd heeft, dat volk dat moet immers ook toegebracht worden. En als ze toegebracht worden, dan moet hij en dan zal hij intreden om de boze te bestrijden en te overwinnen. Gemeente Gods kerk heeft niet alleen een zaligmaker van verwerving, maar heeft ook een zaligmaker van toepassing. En hoe hij dat doet? Nou gemeente, dat doet hij zoals de dichter van Psalm 45 het bezingt. Rijd voorspoedig in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Gemeente, toen de Heere Jezus arriveerde in de hemel, jongens en meisjes bij wijze van spreken, toen heeft hij de wapens niet hoeven in te leveren, maar toen heeft hij de strijd voortgezet. Want al is de kop van de slang vermorzeld, al is hij in beginsel overwonnen, en al kan aan de Heere Jezus het volk dat hij zich verworven heeft niet meer ontnomen worden, toch woedt die vijand nog in de wereld. En we weten het wel, de Heere Jezus heeft er zijn discipelen meermalen aan herinnerd. De Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. En we weten het uit de schrift, de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal kunnen verslinden. Het is niet voor niks. Het is niet voor niks dat de Heere Jezus zelf in het volmaakte gebed zijn kerk op de lippen heeft gelegd. verlos ons van de boze. Verlos ons van de boze, o Heere. En wat hebben Gods kinderen, gemeente, deze held niet nodig? Opdat hij het voor hen opneemt. Ze roepen het uit. En dan citeer ik onze catechismus zondag 52. Wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat we in deze geestelijke strijd niet onderliggen. Gods kerkgemeente heeft vijanden of niet. Dat is vanavond, gemeente, een toetssteen. Voor u die hier aan de tafel zat. Dat is een toetssteen. Ik reik hem u aan. Gods volk heeft vijanden, want haar koning heeft ook vijanden. En zijn vijanden zijn mijn vijanden. De wereld die mij zoekt te verleiden. De boze die bij tijden tot mij zegt, je hebt geen heil bij God. En dan mijn eigen boze hart, dat vleeselijke bestaan, de vijanden. En hier, gemeente, hier is de roep van de dichter van Psalm 45, ook in die zin, een smeekgebed. Alsof deze held wil strijden. Wil ons toch staande houden, Heer, en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat we in deze geestelijke strijd niet onderliggen. Gort uw zwaard aan de heup, o held. Uw majesteit en uw heerlijkheid. Heeft dat ook iets met het heilig avondmaal te maken? Gemeente, dat heeft alles met het heilig avondmaal te maken. Met welk doel heeft de Heer dit sacrament aan zijn kerk gegeven? Het formulier zegt het zo treffend, opdat we tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden. Gemeente, het avondmaal is niet om, wanneer aan de tafel zit, is van binnen eens een ogenblik een fijn gevoel te hebben. Of bevestigd te worden in je eigen gedachten over jezelf. Opdat we tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden. En de troost is er voor hen, en naar ik meen heb ik vanmorgen dat woord ook nog aangehaald, over degene die Jesaja noemt, gij verdrukten, door onweder voortgedrevenen, ongetroosten, die in de storm van de strijd staan, die hun weg moeten gaan door de woestijn, en die zoveel te kampen hebben met die boze vijand van binnenuit en van buitenaf. Opdat, ach dat formulier, wat een prachtige zinsneden staan er toch in. Opdat, en ik citeer het nog maar een keer. Opdat Gods kerk vastelijk zou geloven dat ze tot dit genadeverbond behoort. Gemeente, dat verbond dat van eeuwigheid is. We hadden het toch over de eeuwigheid? En nu al Gods kinderen, gemeente, zijn ingelijfd in dat vaste, dat eeuwige verbond. Dat vaststaat, omdat het gegarandeerd is in het bloed van de Heere Jezus Christus, die het geroepen heeft, het is volbracht. En in hem is dat verbond gegarandeerd. Maar in mijn ervaring, in de strijd van het bestaan, kan het zwaar zijn. En nu reikt, ja, Christus zelf, nu reikt hij aan de tafel de tekenen van zijn verbond aan. En dan zegt hij het. Dan wil hij het betonen, gemeente, omdat hij weet van de strijd van Gods kinderen in deze bedeling. Ik zal voor je strijden en gij zult stil zijn. Kom nou maar stil achter mij aan. En dan mag Gods kerk het weten. Als de Heere haar weer eens geloof geeft om te geloven. En hoop om te hopen. En wanneer hij de liefde opnieuw eens uitstort in het hart. Dan mogen ze het weten. Niet alleen, we hebben een priester die ons zondaren met God verzoent. Maar ook, we hebben een koning. Wij hebben een koning. Kent u dat verhaaltje uit de 16e eeuw? Dat Franse stadje dat belegerd werd door de Spanjaarden. En het werd el nijpender. Want het voedsel was op. En de Spanjaarden bleven maar gelegerd rond de muren van de stad. Ze deden niks. Maar ze dachten, straks zal de stad zich wel overgeven. En ze schoten pijlen naar binnen over de muren heen, jongens en meisjes, met allerlei boodschappen. Geef je over, want je situatie is ondoenlijk. En het zal toch een nederlaag worden. Maar de generaal die in de stad was, hij had een belofte van de koning ontvangen. Caspar de Coligny was het. En de koning, koning François, had beloofd dat hij zou komen om de stad te ontzetten. En Caspar de Coligny schoot ook pijlen terug naar de vijanden, naar buiten de stad. Maar daarop telkens maar twee woorden. Regem habemus. Regem habemus. Wij hebben een koning. Gemeente, dat is geloof. Wij hebben een koning. Midden in de strijd en de aanvechting te weten, ik heb een koning. En gemeente, dan is het niet verboden. Ja, dan is het zelfs geboden. En neem dan maar de woorden van Psalm 45 op de lippen. Gort, o held, uw zwaard aan de heup. Uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijd voorspoedig in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Wij hebben een koning. En de troost van deze wetenschap zal er zijn. En ik zeg het maar met een enkel woord. En mediteert u daar maar over. In zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Terwijl ik er misschien niks van zie. Terwijl het duisternis en donkerheid is. Nogmaals maar dat woord dan. Nu zien wij nog niet. Althans in mezelf niet en om me heen niet. Nu zien wij nog niet dat aan hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. We hebben een koning in de hemel. De held van Gods kerk. Maar gemeente, ik moet er nog wel iets aan toevoegen. Want in dat geloof deelt niet ieder. Gemeente, ook vanmorgen voltrok zich weer een scheiding in de gemeente. En bedoel ik niet te suggereren dat die scheiding exact viel daar waar een deel van de gemeente ten avondmaal ging en een ander deel niet. De Heere kent de harten, kent uw hart en kent jouw hart. Maar de scheiding in het midden van de gemeente is er. En gemeente, de vraag is aan jullie jongens en meisjes. En aan de ouderen. En aan iedereen. Aan mezelf. Aan de broeders in de kerkenraadsbank. En aan degenen die thuis meeluisteren en meekijken. Is deze koning, gemeente, al uw koning geworden? Heeft hij je al overwonnen? Heeft hij je al kunnen overtuigen van wie hij is voor een verloren zondaar? Kun je het niet meer houden buiten hem? Zoek je hem? Is er onrust in je hart gekomen als je moet zeggen dat je hem nog niet kent? Als je dus die andere koning nog dient, die boze, die je verleidt, oh, die je misschien een prachtig beeld voorspiegelt. Jullie jongens en meisjes, hij geeft je alles wat je wilt. Maar het einde is bitter. En het trekt je mee in het verderf. En nu is, gemeente, deze held, deze koning, ja, voor ieder van ons, zulk een die zijn pijlen afschiet. En die zijn zwaard hanteert. Wat is dat zwaard? Wel, gemeente, dat is het woord. Zo lezen we toch. Rijd voorspoedig in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. Dat woord van hem, gemeente, dat ook vandaag in ons midden verkondigd wordt. Waarvan de apostel zegt, het woord van God is levend en krachtig en scherper snijdend dan enig tweesnijdend zwaard. Het gaat door tot de verdeling van de ziel en van de geest en van de samenvoegsel en van het merg. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Dat woord van God, ja, dat is een scherp woord. Dat is een ontdekkend woord. Dat wil een ontmaskerend woord zijn. Het legt bloot. Gemeente, het stelt de dingen eerlijk voor ogen. Wat dan? En die koning wil het ook vandaag op je hart gelegd hebben, gemeente. Van jullie jongens en meisjes en van ons allemaal. Wat dan? Het gewicht van mijn zonden. De grootte van mijn schuld. De ernst van mijn nood. De noodzaak van verzoening. De onmisbaarheid van Gods genade. Maar ook, net zo goed, de uitnemendheid van Christus. En de bereidheid van de goddelijke ontferming. Om zich over zondaren te ontfermen. Over jongeren en ouderen. En gemeente, bij God is het menens. Echt. Hij meent het. Hij meent het wanneer hij zijn wet scherp laat prediken. En hij je alle gronden wil ontnemen. Wanneer hij je voor ogen stelt dat je verloren mens bent. En dat je zo niet verder leven kunt. En zeker niet sterven kunt. En hoe weet ik dat? Dat het de menens is. In de aanbieding van het evangelie. Maar even goed, gemeente, in de weg waarin hij plaats gaat maken daarvoor. Hoe weet ik het? Opnieuw dan maar een woord uit het formulier. Eer dat de Heere de zonde ongestraft liet blijven. Lieve gemeente, zo ernstig neemt God de zonde en de verlorenheid van een mens. Eer dat de Heere de zonde ongestraft liet blijven. En dan het evangelie. Heeft hij die zonde gestraft aan zijn lieve zoon. Zo vol genade is hij om Christus wil. Ja, let er dan op. Dat zwaard van deze held. Het is een tweesnijdend scherp zwaard. Want het wil mij afsnijden van mijn wortels in Adam. Me eraan ontdekken. Oh, dat is een pijnlijk proces. Maar het is een heilzaam proces. En zo lijft hij mij in de tweede Adam. Om mij te verbinden met hem in wie alle heil en zaligheid is. En dat wonder, dat werkt hij als de held met het zwaard in zijn hand. Het zwaard van het woord, de prediking van het evangelie. En dat, gemeente, dat is het woord dat al zoveel keren en ook vandaag in ons midden wordt verkondigd. Maar het gaat wel op de overwinning aan. Gemeente, hoe dan ook. Het gaat op de overwinning aan. Uw pijlen zijn scherp. Volken zullen onder u vallen. Ze treffen in het hart van des konings vijanden. Wanneer je vanmorgen aan de tafel zit, gemeente, dan weet je daar wat van. Dan kun je dat vertellen. Dan is er een omkeer in je leven geweest. Oh, dat kan van verschillende aard zijn. Dat kan heftig geweest zijn. Het kan ook gestadig gebeurd zijn. Zeker wel. Maar je leven is omgewend. Want je bent van een andere koning geworden. In je doodstaat heb je leven ontvangen. Genade van hem. Die genade bewijst aan goddelozen. Die zondaren rechtvaardigt. Dan heeft de pijl getroffen, gemeente. Hoe dan ook. Uw pijlen zijn scherp. Volken zullen onder u vallen. Ze treffen in het hart van des konings vijand. Het beeld is hier, gemeente, en ik lees dat ook wel in vers 5. Het beeld is hier van de koning die zijn strijdwagen beklimt. Rijd voorspoedig in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. Hij betreedt zijn strijdwagen. En hij schiet zijn pijlen af. Het is het woord der waarheid. Gemeente, het is een eerlijk woord. Het is een ontmaskerend woord. Deze held, hij plakt geen pleisters. En hij zalft de wonden niet toe. Maar hij legt ze open. Opdat ik ze voor de Heere ga belijden. Opdat ik een mens zal zijn. Die maar één roep over heeft. O God, wees mij de zondaar genadig. O Heere, verzoen mijn zware schuld. Die mij met schrik vervult. Bewijs me uw genade. En die strijdwagen van de koning, om even in dat beeld te blijven. En ik zal er deze preek maar mee gaan eindigen. Wordt door twee paarden getrokken. Door het paard rechtvaardigheid en het paard zachtmoedigheid. Beide, niet één, maar beide. Het paard van de rechtvaardigheid. Hoor je wel, de Heere Jezus zegt het, gemeente, weet dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Maar weet u waar dat staat? Dat lees ik in Matthäus 11. Wanneer de Heere Jezus zojuist de steden van Galilea heeft vermaand. Met het wee u, wee u. Capernaum, Bethsaida, Chorazin. U die uitermate beweldadigd bent. U die verhoogd bent als het ware tot in de hemel was ik, want ik was in uw midden. De leraar van Israël bij uitnemendheid. Ik was in uw midden. Maar u hebt niet gehoord. U ging aan mijn boodschap voorbij. En ge zult tot in de hel toe nedergestoten worden. Tyrus en Sidon zal het verdragelijker zijn in de dag van het oordeel dan uw lieden. Prediking van de Heere Jezus, jongens en meisjes. Als je je Bijbel leest in de evangelie, let er maar eens op. Hij spreekt altijd met twee woorden. De wijze en de dwaze bouwer. De jongste en de oudste zoon. Wijze en dwaze bruiloftsmeisjes. Lees het maar na. Christus gaat niet om de rechtvaardigheid heen. Hij is in dienst van de rechtvaardigheid. Want er moet betaald worden. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegdoening geschiet. Ik moet leren vallen voor deze koning. En me leren uitleveren aan hem. En mogen weten dat het het heilzame werk van zijn geest is. O, dat ene paard, dat is het paard van de rechtvaardigheid. Maar niet minder van de zachtmoedigheid. En wat bedoel ik dan? Wel, gemeente, dat het de Heere niet te doen is om uw verderf. Hij zoekt de ondergang van de zondaar niet. Zijn oogmerk is een andere. Hij wil niet anders dan om vijanden in te winnen voor zijn heerlijke en zalige dienst. Hij wil ze maken. Hij wil jou maken. Hij wil u maken tot een gewillige onderdaan. En dat laat hij weten. Ook vandaag weer. In zijn vriendelijke en hartelijke uitnodiging van zondaren. En de dienaren van het woord mogen het vertolken. Het was de Engelse puriteingemeente Richard Sibbes die een keer een preek hield voor zijn collega dienaren van het woord. En wat heeft hij ze op het hart gebonden? Het geldt ook de broeders, ouderlingen en diaken en wat hun boodschap is. Predikanten, dienaren van het woord, ambtsdragers, zijn vrienden van de bruidegom. Die het huwelijk tussen Christus en zijn kerk tot stand mogen brengen. Daarom moeten ze niet alleen scherp de wet prediken, zeker wel om een mens in verlegenheid te brengen, omdat hij naar Christus gaat hunkeren. En niet alleen de rijkdommen van de bruidegom Christus tonen. Maar ze moeten, klinkt misschien wat vreemd. Maar vandaag gebeurt het opnieuw, gemeente. Ze moeten een huwelijksaanzoek doen. Ze moeten dingen naar het hart van zondaren. En ze moeten aldus Richard Sibbes. Ze moeten alle gaven en talenten die God hun gegeven heeft gebruiken. Om Christus en zijn kerk bij elkaar te brengen. Nou, gemeente, zal ik daarmee eindigen? Is dat geen ontroerend woord? Christus doet een huwelijksaanzoek. En degene die hij al getrokken heeft, die brengt hij in zijn binnenkamer. We hoorden er vanmorgen over. En wie niet, wie nog buiten staat, die zegt hij het. Wie verkiest over dwaasde voor het leven de dood, zo hoeft het niet. En zo mag het niet. Hoe zalig is het volk dat dit geklank kent. Amen.
Thank you.
zullen de Heere danken en bidden. Ja, Heere, welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten. Wie van hen is, o Heere, met u gelijk te schatten? U, zulke koning, liefdevol, teer, ontfermend, genadig en barmhartig, vol van zachtmoedigheid en tegelijkertijd rechtdoend aan de rechtvaardigheid van uw heilige Vader. Welk volk heeft een koning als dit volk met zulk een koning? Heb dank, Heere, voor de prediking ervan. Laat het ons hart mogen geraakt hebben. En leid ons in de geheimen. De geheimen van deze huwelijksgemeenschap, Heere. Laat in uw kinderen daaruit ook mogen leven. Geef aan hen de genade om te mogen toenemen in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. Opdat ze inderdaad met mond en hart des Heeren lof zullen verkondigen, hier en nu, en met de belofte dat het ooit volkomen zal mogen plaatsvinden, als alle onzuiverheid en onreinheid zal zijn weggenomen, en als u eeuwig de roem en de eer van uw volk zult ontvangen. En waar we buiten deze dingen staan, Heere, wilt u ons in het hart grijpen, jongeren en ouderen, en ons tot u leiden, opdat we ontvangen zullen wat onmisbaar is, de enige troost in leven en in sterven. We zijn alweer een nieuwe week begonnen. Wilt u met ons zijn in de dingen waartoe we in de dagen die komen zullen worden geroepen? De jongelui op school en de ouderen op hun werk of bij andere gelegenheden, of wanneer we niet meer werken kunnen of niet meer hoeven. Heere, leid ons. Leid ons door uw geest en genade. Opdat ons leven, Heer, een spiegelbeeld mag zijn van de dienst van u. Gedenk ons zo. Neem onze zonden en ongerechtigheden weg, ook in de heilige dingen van spreken en luisteren op deze dag. En bespreng ons met het bloed der verzoening. Dat bloed dat van alle zonden reinigt. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij zullen, gemeente, nog zingen gaan Psalm 21. Daarvan het laatste vers. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Psalm 21, vers 13. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.